Goed, vanmorgen hebben we met elkaar gezien dat dus hoofdstuk 4, het laatste hoofdstuk van de brief, wel degelijk bij de brief thuis hoort. En dat je dat dus wel samen met de gehele brief moet lezen. Anders, ja, dan ga je misschien wel kanten op met teksten hier die Paulus dus eigenlijk kanten, die Paulus eigenlijk helemaal niet op wil gaan. Dan ga je er een eigen invulling aan geven. En laten we eerlijk zijn. Dat is een heel verschil. En laten we eerlijk zijn. Als u van mij of van iemand anders een brief van 4 kantjes zou ontvangen, dan gaat u toch ook niet alleen maar het laatste kantje lezen en dat dan zonder de rest te lezen dan maar toepassen en interpreteren. Nee, dan gaat u de hele brief lezen. Nou, je ziet, als je de hele brief leest, dan zie je waarom ook hoofdstuk 4 is bedoeld. Hoofdstuk 4 is gewoon bedoeld als bemoediging. He, dat hij aan ons wil, als het ware, wil laten zien hoe we overwinnen, hoe we die prijs kunnen behalen en ook bemoedigen dat we die prijs zullen behalen. Omdat de Heer ons daar de kracht voor zal geven. En hij onderstreept dus dat wij geschreven staan in dat boek des levens. Hij onderstreept dus dat wij dat burgerschap, dat hemelse burgerschap in feite hebben, dat we dat hemelse paspoort op zak hebben, dat ons toegang verleent door genade in de hemelen. En dat als wij gewoon vast blijven staan in het geloof in de Heere, en de Heere die helpt ons daarbij, hè, dan zullen we ook zeker vorderen op die geloofsweg en dan komt dat goed. Hij geeft verder raadgevingen, hè, dat je dat eensgezind met elkaar moet doen. Hè, dat je hem samen moet lopen op die loopbaan. En niet zoals die Euodia en die Syntyche, maar dat je eensgezind samen moet lopen op die loopbaan. We hebben ook nog gezien dat het niet is een strijden zozeer in de prediking, maar meer een samenlopen, een samenvorderen in de prediking. En dat is eigenlijk ook wat je altijd met elkaar doet. He, spreker en luisteraars, laat ik het maar zo zeggen, broeders en zussen samen, als je steeds rondom dat woord zo elke zondag bijeen bent, en ook soms op zaterdagen zoals deze, dan ga je samen in het geloof voorwaarts. Samen groeien. Je neemt elkaar mee. Want je loopt gewoon met elkaar mee. En dat is wat Paulus hier bedoelt. Ja. Kijk, ik heb wel gezegd en ook die teksten gelezen over dat boek des levens, zoals dat in de rest van de Bijbel toegepast wordt. En ik kreeg er ook vragen over. Maar Paulus bedoelt dit niet negatief. Natuurlijk, je kan worden gedisqualificeerd, maar ja, Paulus gaat zelfs in dit hoofdstuk daar eigenlijk helemaal niet vanuit. Christus gaat er ook helemaal niet vanuit. Als u ook meedoet aan zo'n loop van een 5 of 10 kilometer, dan mag je het ook in je eigen tempo doen. En iedereen gaat er ook vanuit dat je het gewoon uitloopt. Dat is ook heel normaal. Dan moet er wel heel wat aan de hand zijn. En ook al dreig je uit te vallen, dan zal onze coach, dan zal de Heer Jezus, onze leidsman en voleindes geloof er alles aan doen dat we het halen. Ja, natuurlijk, je kan gedisqualificeerd worden. Dat zie je aan Israël. Ze zijn wel degelijk verlost. Hè, uit het land Egypte. Ze zijn uitgeleid. Exodus. Hè, en ze zijn in de woestijn gekomen. En dan zie je dan dat zij dan die zonde begaan om daar een gouden kalf te maken. Dan is Mozes bang dat ze gedelgd zullen worden uit het boek. En hij zegt dan, delg mij maar uit. Maar nergens zegt God dat hij dat zal doen. Dat nemen wij dan wel aan. Maar we zien nergens. Eigenlijk zegt God tegen Mozes terug. Het is heel mooi dat je dat aanbiedt. Delg mij dan maar uit. En laat hun er dan maar in staan. Maar dat ligt aan mijn kant. Laat mij dat nou maar beslissen. Als ik het even vertaal met mijn woorden. En ook in de psalmen, dan wordt er gevraagd, delg mij niet uit uw boek. Of over een ander, delg hun uit het boek. Ja, het is allemaal heel veel emotie. Maar nergens lees je dan dat de Heer het ook daadwerkelijk doet. Ik denk dat van Gods wegen God er alles aan doet. En ik geloof ook dat alle gelovigen door alle eeuwen heen, ja, die het leven hebben verworven in Christus Jezus, wie de Zoon heeft, heeft het leven, die staan in dat boek des levens. Alle kinderen Gods staan ook in deze tijd in dat boek des levens. Ze hebben deel aan eeuwig leven. Ook wij hebben deel aan eeuwig leven. Goed, we zijn er misschien gegroeid van kindschap naar zoonschap. Dat is allemaal waar. En daardoor mag je deel krijgen aan een roeping die, die, die uit de bovenen hemelen klinkt. En mag je opeens je ogen opengaan dat er een verkiezing is. Hè, en dat de weg eigenlijk nog verder omhoog voert. Dat is alleen maar prachtiger. Hè, maar van Gods wegen uit geloof ik dat dit ook bedoeld wordt, ook helemaal Filippenzen 4, om ons te bemoedigen. Je staat in het boek des levens. Verheug je daar nou over. Verblijf je daarom te alle tijden. In de Here. De Here is nabij. Je coach is nabij. Zie er nou op. Het komt heus goed. Zie nou niet bij die pakken neer. Door omstandigheden. Of dat je ziet op jezelf. Dat is de bedoeling. Natuurlijk is er wel een ander gevaar. Niet dat we met de pakken neer gaan zitten en op onszelf gaan zien, maar een heel ander gevaar, waar Paulus mee verder gaat in vers 5. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Ja, dat is eigenlijk een verkeerde vertaling. De Statenvertaling, die vertaalt het eigenlijk veel beter. Daar staat niet uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend, maar uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. Hey, dat is beter. Maar laten we wel wezen. Als wij opeens ontdekken dat naast dat kindschap Gods, naast die bediening van Johannes, er nog een bediening is der verborgenheid, en dat je dat allemaal door een geest van openbaring geopenbaard krijgt, hè, en al die hemelse zegeningen in de hemelse gewesten in Christus, dat je dat gaat zien en dat je gaat ontdekken dat er een roeping is en dat je denkt, ik ben geroepen. En dat je mag gaan jagen naar een prijs der roeping Gods. Dan heb je het gevaar dat je je ook iets geestelijk kan gaan verbeelden. Laat ik het maar zo zeggen. En dat je er prat op opeens gaat. Dat jij meer van de Bijbel begrijpt dan een ander gelovige. En Paulus zegt, dat is niet de juiste houding. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. Kijk, broeders en zusters, als de Heere ons verkiest om aan deze loop, deze wedloop, mee te mogen doen. En hij maakt nog een aantekening in dat boek des levens. Ik geloof dat het boek des levens wel wat ruimer is, want wij kennen het boek des levens niet, ik ook niet. Maar ik stel me dat zo voor dat het wel een flink boekwerk zal zijn, of niet? Van de nodige aanvullingen. Hè? En ik denk dat je een gedeelte vindt in het boek van hoofdstuk 1, dat gaat over Israël. En een boek in het boek hoofdstuk 2 gaat over de gemeente van eerstgeborenen. En het boek 3 gaat over de kinderen gods, misschien wel in deze tijd van de bediening van Johannes. En nog een hoofdstuk 4, dat gaat opeens over het lichaam van Christus. En daar vind je ergens je naam. En er staat nog wel het nodige bij geschreven ook. Stel het maar eens zo voor. Wat allemaal zo werkelijk is, ik denk het niet. Maar stel het maar gewoon. Want het wordt allemaal geestelijke dingen die hoger zijn dan de onze. Maar het wordt altijd door middel van voorbeelden aan ons duidelijk gemaakt dat we het kunnen pakken, dat we het kunnen vatten. Ik denk alleen dat het alleen maar schaduwen zijn, alleen maar voorbeelden zijn, dat in werkelijkheid het veel hoger is. Maar goed, stel het maar zo voor. Als de Heer ons verkiest, ons uitkiest, van ga jij maar die loop lopen. En hij openbaart aan ons hart door een geest van openbaring. Door een geest van wijsheid. Hè? Die hele openbaring van de verborgenheid van zijn lichaam, van hemzelf. En je gaat Christus recht leren kennen. En je gaat vanuit die hemelse zegeningen, in die hemelse gewesten, daar ga je uit leven. En je groeit zo naar de volwassenheid. Dan past daarbij bescheidenheid. Dat Griekse woord wat hier gebruikt wordt, weet u wat dat betekent? Dat betekent niet gebruik maken van al je rechten. Niet overal je gelijk halen, ook al heb je zeer waarschijnlijk best wel gelijk. De ander de ruimte geven. Toegeeflijk zijn. Bereid zijn dingen maar zo te laten. Natuurlijk zijn er dingen die je niet zo moet laten. Natuurlijk zijn er dingen die je niet zomaar van je kant over je kant moet laten gaan. Met name als de waarheid van God, de waarheid van Gods woord op het spel staat. Hè? Dan kunnen we niet toegeeflijk zijn. Want het is niet mijn waarheid of uw waarheid of onze waarheid. Het is Gods waarheid. Dan moeten we vaststaan in de Here. En vast blijven staan in de Here. Vooral als de tegenstander met allerlei leugens komt. En iemand anders daarmee vertroebelt. Hè? Dan moet je vast blijven staan. Maar op hele veel andere punten kunnen we wel toegeeflijk zijn. En rekening houden waartoe de Heere de ander heeft geleid. Rekening houden met de geestelijke leeftijd van de ander. En zo niet de Heere daardoor door onze onbescheidenheid, hè, door onze opgeblazenheid, eigenlijk de Here in de weg te lopen. Bescheiden zijn. Geestelijk bescheiden. Dat is de gezindheid van Christus. Dat is de geest van het hemelse burgerschap. Hè? Wees in geen ding bezorgd, vers 6. Maar laat er bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de God des vredes die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Wees in geen ding bezorgd. Dat is het Griekse woord merimnao, dat de Heer Jezus 6 keer gebruikt in Matthäus 6. 6 keer in Matthäus 6 onderstreept de heiland richting zijn discipelen dat zij zich over de toekomst geen zorgen hoeven te maken. Steeds al die teksten waar dat woord bezorgd, dat Griekse woord merimnao wordt gebruikt, tot 6 keer toe, gaat het over de toekomst. Maak je nou geen zorgen over de toekomst. En dat is eigenlijk de betekenis die hier ook aan dat woord vastzit. Wees in geen ding bezorgd, is met oog op de toekomst. Hè? Matthäus 6 vers 34 zegt, maakt u dan niet bezorgd tegen de dag over de dag van morgen, staat al letterlijk. We hoeven ons over morgen geen zorgen te maken. Of we die prijs wel of niet zullen halen, daar zorgt de heiland wel voor. Je hoeft je geen zorgen te maken over je geestelijke toekomst. De Heere is immers nabij. Hij coacht je. Hij geeft je kracht. Hij geeft je moed. En het is goed als Paulus er ons op wijst dat we ons geen zorgen hoeven te maken ten aanzien van het behalen van die prijs. Dit is dus geschreven ook opdat we niet angstig zullen zijn. Niet angstig zullen zijn over wat de tegenstander allemaal doet. He, en wat voor leugens hij ook probeert anderen daarmee hun gedachten te vertroebelen. En dat je denkt van hoe moet ik daar nou tegenop? Nee, je hoeft je daar over de toekomst geen zorgen te maken. We dienen natuurlijk best wel die loop ernstig te nemen. Het is ook niet zo dat je loopt in een volledige onbezorgdheid. Je mag die loop best wel ernstig nemen, want je dient die behoudenis ook te bewerken met vrezen en beven. Dus er is ook wel vrezen en beven bij, want er staat best wel veel op het spel. En als je ook aan zo'n loop meedoet, dan en soms gaat het goed in een kilometer, en dan denk je, nou, dat gaat van een leien dakje. En even later, dan is het koud een kilometer verder en opeens heb je een inzinking. En dan gaat het ongelooflijk zwaar. En dat hebben wij ook. Dus in die geestelijke loop is dat net zo. Maar we mogen, ondanks dat we het ernstig nemen, ondanks dat we die behoudenis moeten bewerken met vrezen en beven, mag je ook nooit vergeten dat Paulus er wel bij zegt in Filippenzen 2, vers 12 en 13... dat God in zijn grote genade welbehagen, zowel het willen als het werken in ons werkt. En dat moeten we beseffen. Het is Gods werk eigenlijk in ons dat we zover komen. Het is zijn roeping. En wij delen in zijn roeping. Hij doet het. En wat zegt de Heer Jezus in Matthäus 6 tegen zijn discipelen? Als hij dan 6 keer hen erop wijst dat ze geen zorgen zich hoeven te maken over hun toekomst, over de dag van morgen, dan zegt hij in vers 33 van Matthäus 6, zoekt, en dat hebben we heel toevallig net gezongen, zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. U hebt het zelf gezongen. En Paulus herhaalt dat eigenlijk aan ons met zijn woorden van, maak je nou geen zorgen om de toekomst. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Zoek eerst zijn aangezicht. De Heere is nabij. En als je dat zoekt, als je daar je ogen op vestigt, dan bemerk je dat God inderdaad in je werkt. Dat Christus die aan je een goed werk begonnen is, hè, Filippenzen 1 vers 6... De Christus die in ons een goed werk begonnen is, dat hij dat voortzet tot op die dag van Christus. Als we dit leven hebben afgemaakt, we komen bij de eindstreep en opeens, plop, daar zijn wij. Op die dag van Christus. En we ontvangen de prijs en roeping Gods. Het is zijn werk in ons. Hij werkt zowel het willen als het werken in mij en in u. Het is zijn werk, niet ons werk. En daarom is het allemaal genade. Natuurlijk weet ik wel, onderweg kan de slavernij der zonde, de aanwezigheid der zonde, die altijd in ons leven blijft. Ik heb al eens gesproken over Amalek. Nou, Amalek die blijft ons altijd nabij. En die loert altijd op je. Of je toch weer tot een gevecht kan verleiden. Hè? En bij Israël had er last van. Amalek werd niet verslagen. Amalek bleef daarbij, tot aan de grens van het land Kanaan. En zo blijft ook die oude natuur, die oude mens, die blijft ons nabij. En die kan je ten neerdrukken. Die oude mens, die slavernij der zonde, als dat opspeelt, dan kan dat ons verlammen in het jagen naar de prijs der roeping Gods. O, natuurlijk kan de wereld en alles wat er in de wereld is en in de wereld te koop is, kan ons hart door liefde tot de wereld, hè? Door begeerte der ogen, door begeerte des vleeses, door een hoogwaardig leven, ons verleiden om je leven te vullen met hele andere dingen dan eigenlijk de dingen, de hemelse dingen die je mag bedenken, waar je mee mag stilstaan. Waardoor je helemaal niet meer jaagt naar de prijsroeping Gods die boven is, maar dat je jaagt naar allerlei aardse dingen. Natuurlijk kan je door ziekte of dat tegenslag en zorgen daaromheen, dat kan ervoor zorgen dat wij niet meer zo gefocust blijven en zijn. Niet meer vast blijven staan in de Heere. Zo gefocust zijn op onze geestelijke loopbaan. En ja, dat we daarin worden, dat we daarin uit balans worden gebracht. Dat die tegenslagen eigenlijk ons geestelijk zien verstoren. Maar net zoals bij een echte loop, zodra je blessures krijgt, zodra je kramp krijgt, en je kan kramp vaak krijgen door eigen toedoen, kramp in je spieren, kramp in je maag, verkeerd hebben gegeten, te weinig hebben gedronken. Zodra er hindernissen zijn, de weg gaat omhoog, het wordt lastig, of opeens gaat het door een mulzand heen, nou dan is zwaar lopen, ik kan het u verzekeren. Of je loopt heel per ongeluk, of misschien expres, loop je helemaal verkeerd, door buiten de lijn, je wijkt van het parcours af. Misschien ben je wel, ontdek je opeens in je leven dat je de weg helemaal kwijt bent en geestelijk ook helemaal kwijt bent. Misschien ontdek je soms opeens dat donkere wolken zich boven je samen pakken, terwijl je aan het lopen bent en opeens dat je in een stortregen loopt, dat je verkleumd bent. Ja, dat kan voorkomen. Het kan voorkomen dat je het gevoel krijgt dat je alleen op deze wereld bent, dat je helemaal alleen loopt op dat parcours. Het kan zijn dat je opeens merkt dat je allemaal blaren krijgt. Ik heb ook wel eens blaren gekregen onderweg. Dat is niet leuk. Dan kan je eigenlijk niet meer voort. Nou, wat moet je dan doen in al die omstandigheden? Wat moet je dan doen? Wat zegt Paulus? Wend je tot de koets. De Heere is nabij. Vertel hem gewoon alles maar. Wat er mis is. Wat je op je hart hebt. Dat is het Griekse woord. Merimnao. En waarom? Waarom hoef je geen zorgen te maken? Omdat de coach er is. Vertel het hem maar, door bidden en smeken. Vertel het hem maar, maak het bekend bij hem. Dat woord zorgen, dat wordt ook gebruikt in Filippenzen 2 vers 20. Dat valt niet op, want zo is het niet vertaald. Maar in Filippenzen 2 vers 20, dan wijst Paulus de Filippenzen op Timotheus. En dan merkt hij over Timotheus op, want ik heb niemand die zo eens geestes met u is om uw belangen getrouw te behartigen. Eigenlijk staat er, die bezorgd om u is, die voor u zorgt. Hè? Eigenlijk dan Timotheus. En ik kan ook u zeggen, broeders en zusters, ik ken niemand anders dan de Heere Jezus Christus die zo eens geestes met u is om uw belangen getrouw te behartigen als hij. Er is niemand anders in deze wereld hoor. Alleen hij. En de Heere is nabij. Daarom laat bij alles uw wensen door gebed en smeking, met dankzegging, bekend worden bij God. Want als je dat doet, ja, dan vindt dat wonder plaats. Dat wonder plaats van vers 7. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. De vrede Gods, niet de vrede met God. Dat is een vrede die je in Romeinen vindt, een vrede tussen God en de zondaar. Maar dit is niet de vrede met God, dit is de vrede van God, de vrede Gods. En als je onderweg op de loopbaan geblesseerd bent, of dat het moeilijk gaat, wat doet de Heer dan? Dan wend je tot de coach, dan maak je je aan hem alles bekend. En wat doet hij dan? Dan vangt hij je op in zijn brede armen. Hij droogt onze tranen. Hij bevrijdt ons van onze angsten. Hij bevrijdt ons van onze kramp. Hij prikt de blaren bij ons door. Hij verzorgt onze wonden met olie. Hij geeft je te drinken. En hij spreekt je geestelijke moed in. En dan zegt je en hij verzekert je, je haalt het. Je haalt het best. Ik weet alle dingen. Kortom, hij die een goed werk in ons begonnen is, die werkt dan in ons daadwerkelijk door zijn geest. En we hebben allemaal, als het goed is, wel eens aan de kant van de weg gelegen, dat hij ons verzorgde. En dat het ook nodig was dat we verzorgd werden. Laten we ons nou maar niet groter houden dan we zijn. En wat geschiet er dan, als je dat weer meemaakt, als je weer terugkomt bij de Heer, en die zonden zijn weg, of die ziekte, die is niet weg, maar je kan er weer mee omgaan. En de Heer die verzorgt je op deze manier. Dan voel je, als je dat meemaakt, als die vrede Gods zo bezit neemt van je hart en van je gedachten, dan voel je weer een herboren mens. En dan ben je er weer helemaal klaar voor. Om weer te gaan jagen, om weer te gaan rennen, om weer te gaan wandelen met Jezus Christus. En natuurlijk gaat het altijd gepaard met tranen, want het is met bidden en smeken. Nou, daar komen tranen bij. En er is vaak berouw bij. Dat je de Heer uit het oog verloren bent. Dat je helemaal verdwaald bent. Dat je best wel weet dat je de weg kwijt bent. En dat je soms na een tijd weer bij de Heer terugkomt. Dat kan allemaal. Maar het is ook met dankzegging staat. Met dankzegging. Wat bedoelt Paulus daarmee? Nou, danken, dat is dank u wel zeggen. Dat is dankzeggen. Dank u wel zeggen. Aannemen in het geloof. Die vrede Gods. Dank u wel zeggen. Het toe-eigenen. Wat toe-eigenen? Nou, zijn vergeving, zijn verlossing, zijn troost, zijn barmhartigheid, zijn genade. Kijk, alle zorgen en alle druk die er vaak om zorgen erbij zijn. Hè? En alle gedachten die er maar in je hoofd spelen. Hè? En die kunnen het zo druk maken, die zorgen. En dat kan zo'n druk op je oefenen. Hoe moet dit, hoe moet dat, hoe moet zus? En dan ga je maar denken. En dan lig je wakker daarvan. Zelfs 's nachts vanuit de slaap. En vaak is ons hoofd dan net een soort centrifuge waar al die gedachten maar heen en weer gaat en je komt er niet meer uit. Hè? En toch als je bij de heiland bent geweest en je bent weer tot besef gekomen, ja, maar de Heere is nabij. En ik hoef maar geen zorgen te maken over mijn toekomst. En ik mag er met hem bespreken. En de Heer verzorg je dan. Dan is in één klap zijn al die zorgen en heel die druk, die is in één klap verdwenen. En een heerlijke rust en vrede stroomt dan in ons hart. Omstandigheden zijn hetzelfde, maar wat is het verschil? Het verschil is dat je dan opstaat en dat je zegt, maar hij weet ervan. Hij weet ervan. En hij zal voorzien. Amen. Dan zeg je, hij zal voor me strijden. En ik zal stiller zijn. Dat is de gezindheid van Filippenzen. Dat is de gezindheid van Christus. Dat is de gezindheid van het hemelse burgerschap. En dan sta je op en dan mag je vergeten hetgeen achter je ligt. En dan mag je uitstrekken naar hetgeen voor je ligt. En dan ga je weer wandelen. Aan zijn zij. En dan ontmoet je dat hij je nabij is. En dat je zo dan samen met hem de weg vervult. En die vrede Gods die alle verstand erboven gaat. Ja, die behoedt dan ons hart en onze gedachten in Christus Jezus. Dat woord behoeden, dat is eigenlijk een militaire term. Dat is eigenlijk beveiligen. Je bent beveiligd. Bewaren. Ik kan het ook door vertalen. Je bent beveiligd tegen verstoringen. Je bent gericht op Christus. Hij is je nabij. Je bent één met Christus. En iets eigenlijk in de communicatie tussen je coach en tussen jou onderweg kan er tussenin komen. En Christus geeft ons, dan moeten we niet vergeten, die vrede God, dat is zijn vrede. Zijn vrede. Als je gaat naar Johannes. Johannes hoofdstuk 14. Dan zegt de Heer Jezus ons dat ook. Johannes 14 vers 27. Johannes 14 vers 27. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet gelijk de wereld die geeft, geef ik hem u. Vrede laat ik u. Ja, die eerste vrede is vrede met God. Die vrede heeft Christus aangebracht toen hij voor ons leed en stierf aan het kruis van Golgotha. Dat is de vrede tussen de zondaar en God. Maar die tweede vrede, mijn vrede geef ik u, dat is die vrede van Filippenzen 4. Mijn vrede geef ik u, mijn innerlijke vrede. Dat is zijn innerlijke rust. En die vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, daar gaat het om in Filippenzen 4. Die vrede. En in die vrede mag je dan je weg vervolgen. En dat is, als je dat meemaakt, kan je leren uit een boekje. Nee, dat kan je alleen maar leren als je bij de Heer zelf bent geweest. Ja, die vrede Gods, die gaat inderdaad je verstand te boven. Zo'n rust straalt dan van die vrede uit. En neemt dan bezit innerlijk van je. Hij komt er nog een keer op terug, helemaal aan het eind. In Johannes 16... Aan het eind van dat gesprek wat hij met zijn discipelen daar in die opperzaal heeft, dan zegt hij helemaal aan het eind daarvan, in Johannes 16 vers 33, helemaal aan het eind, vers 33, dit heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. Vrede. Vrede in hem. Innerlijke vrede. In de wereld leidt gij verdrukking, maar houd goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Oh, ga je het parcours op? Oh, nee, ja, nee. Daar is gelijk, is er strijd. Gelijk er is er in die wereld verdrukking, in die wereld lijden. En krijg je ook gemeenschap aan zijn lijden. Maar hou goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En je mag delen in die overwinning. Dat is wat hij zegt. En die vrede, hè, die daarin mogen we voorwaarts gaan. En die vrede Gods, die mogen ook houden, maar dan moet je wel het volgende doen, zegt Paulus in Filippenzen 4. Hoe moet je nou die vrede Gods, als je zo je hart en je gedachten dan bewaart in Christus Jezus, hoe moet je die vrede dan vasthouden, laat ik het dan maar zo zeggen. Vers 8. Voorts broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenk dat. Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn. Hoe hou je nou die vrede Gods in je hart? Hoe verlies je die niet in de praktijk? Nou, daar moet je heel wat voor doen. Voorts, wat moet je doen, broeders? Al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat. In het Grieks logizetse. Dat betekent niet mediteer daarover. Over al wat waar en al wat waardig en al wat rechtvaardig is, dat je daarover moet mediteren. Nee, het is niet bedenken, zoals hier vertaald is. Eigenlijk is het rekenen. Dat moet je berekenen. En u weet wel wat het is. U bent toch op school geweest? U kunt toch, hoop ik, rekenen? Stond toch als vak lage school erbij, rekenen, nou dat is dat woord. Komt voor in Romeinen 4, heel veel. Romeinen 4, bijvoorbeeld vers 3. Romeinen 4, vers 3. Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Daar heb je dat woord. Logi, zomai. Ook in hoofdstuk 4 van Romeinen, vers 22. Daarom ook werd het hem gerekend tot gerechtigheid. Weer rekenen. Wordt ook vertaald door toerekenen, vers 23. Echter niet om zijnentwil alleen werd geschreven, het werd hem toegerekend, maar ook om onzentwil wie het zal worden toegerekend. Het woord toerekenen. Dat is eigenlijk het woord. Rekenen, toerekenen. Je kan het woord ook vertalen met tellen. Heel toevallig hebben we morgen gezongen het lied vanuit Jan de Heer. Tel uw zegeningen, één voor één. Ja, en vergeet er geen. Dat is hier wat Paulus in dit vers eigenlijk bedoelt, vers 8. Je moet gaan tellen. Je moet gaan rekenen. Je moet op een reisje gaan zetten. Je moet er oog voor hebben. En dan moet je steeds je blik op richten. En dan moet je uit gaan leven. En als je dat allemaal ziet en allemaal rekent en allemaal telt, punt voor punt, ja, dan ben je ook dankbaar. Tel dus, laat ik het maar zo zeggen, het eerste, tel dus al wat waar is. In het Grieks staat daar het woordje alete, eigenlijk het woordje waarachtig is. Al wat waarachtig is. In Romeinen 3 vers 4 staat er tegenover het woord leugenachtig. Het is eigenlijk Gods waarachtigheid tegenover de leugenachtigheid van de slang. Het gaat over Gods waarheden. Nou tel dan maar eens alle waarheden Gods. Die God in zijn woord aan ons openbaart. Tel nou eens al die waarheden. Al die geestelijke waarheden. En welke geestelijke waarheden hebben we? De verlossing. De vergeving. De rechtvaardigmaking, de verzoening, de heiliging, de roeping, de verkiezing. Sta nou eens punt voor punt bij al die punten stil. Tel ze nou eens. En reken je dat nou eens zelf toe. En als je het allemaal zo ziet, wat in heel die Bijbel dan staat, dan kan ik je één ding zeggen. Als je dat doet, dan word je daar heel, heel rustig van. Wat een zekerheid geven al Gods waarheden niet. Hè? Vanuit zijn woord. Bedenk dat. Reken dat. Reken dat jezelf toe. Niet alleen al wat waar is, maar ook al wat waardig is. Het Griekse woord senna. Waardig. Wat is dat waardig voor iets, dat woord senna? Dat wordt bijvoorbeeld gebruikt in 1 Timotheüs 3 vers 8. 1 Timotheüs 3 vers 8. Evenzo moeten de diakenen waardig zijn, niet met twee tongen spreken, niet verzot op veel wijn, niet op winst bejacht, maar het geheimenis des geloofs bewarend in een rein geweten. Diakenen moeten waardig zijn in de praktijk. En niet de diaken alleen zelf, maar ook zijn vrouw, vers 11. Evenzo moeten hun vrouwen waardig zijn, geen kwaadspreeksters. Nuchter, betrouwbaar in alles. Dat is waardig. Wordt ook gezegd van oude mannen. Leuk, geen jonge mannen, maar oude mannen. Titus. Oude mannen. Titus 2 vers 2. Titus 2 vers 2. Oude mannen moeten nuchter zijn. Waardig. Bezadigd. Gezond in het geloof. De liefde en de volharding. Waardig. Ja, broers en zusters, als je de waarheden Gods kent. De verzoening, de verlossing, de vergeving, de rechtvaardigmaking. Zijn roeping, zijn verkiezing. Noem maar op. Zijn heiliging in je leven. Als je al die geestelijke waarheden kent en je staat dan in de volle verzekerdheid des geloofs, omdat de Heer je steeds zo ook overeind helpt als je coach, en zo die vrede Gods in je hart is, ja, en je beseft dan wie je eigenlijk in Christus door genade geworden bent, en dat wordt je langzamerhand dan wel duidelijk, waar God je tot roept, dan ga je waardig wandelen. Dan ga je je waardig gedragen. Dan ga je je heel anders gedragen dan vroeger. Dan ga je je gedragen, waardig gedragen is je gedragen zoals bijvoorbeeld een koning. Of een koningin. een vorst of een vorstin of een hoogwaardigheidsbekleder. Die gedraagt zich waardig. Waarom? In overeenstemming met wat hij is. En altijd straalt van deze mensen, ondanks alle drukte, want het is o zo druk hoor in hun leven, valt u dat wel eens op, straalt er altijd een rust uit. Neem maar op, over 2 dagen, Koninginnedag, de koning op tv, drukte van belang om erheen, maar zelf blijft ze waardig en straalt ze rust uit, een innerlijke rust, een onverstoorbare rust. Maar ze zijn met mij precies eender. Wij zijn ook koningskinderen, om zo maar te zeggen. De Heer heeft ook belangrijke plaatsen met ons op het oog. En zo mogen wij ook die vrede Gods, die alle verstand erboven gaat, zijn vrede, zijn rust, waardig uitstralen. In ons waardig gedragen. Dat is dat woord waardig. Al wat rechtvaardig is. In het Grieks, die kai. Drukt uit dat je rechtvaardig handelt. Dat je recht verschaft. Fair play in je leven. Dat je eerlijk bent. Dat je integer bent. Dat je in overeenstemming met je geestelijke positie recht doet. Recht verschaft. En heb je het weer. Dat je waardig bent. Onverstoorbaar bent. Als het ware boven de situaties in het leven en de omstandigheden als het ware uitgetild. En doe je recht en ben je rechtvaardig ten opzichte van anderen. Dat is een attitude, dat is een houding die je moet toerekenen. Want dat ben je. Dan moet je je toerekenen. Hè? Bedenk dat. Logi zomai. Reken je dat zelf toe. Al wat rein is. Het Griekse woord hagna. Rein. Eigenlijk staat er, kan je het beter vertalen nog, door het woord zuiver. Al wat zuiver is. Negatief wordt het woord gebruikt in Filippenzen. In Filippenzen 1 vers 16 en 17. Filippenzen 1 vers 16. Deze verkondigen de Christus uit liefde. Daar zij weten dat ik tot verdediging van het evangelie gesteld ben. Maar genen uit eigen belang. En dan krijg je dat woord in negatieve zin, met de onzuivere bedoeling mij de gevangenschap zwaar te maken. Ja. Hagna, al wat rein is, al wat zuiver is. Je bedoelingen dienen zuiver te zijn. Je verliest je vrede Gods, hè, die vrede Gods in je hart, die innerlijke vrede van Christus, die verlies je als je bedoelingen ten opzichte van de ander niet zuiver zijn. Als je handelt met onzuivere motieven. Maar je moet je toerekenen dat je vanuit je positie die je bij Christus bezit. Waar we bezitten het hemelsburgerschap. Dat je waardig optreedt. Waarachtig in je spreken. Rechtvaardig in je doen en laten. Zuiver in je motieven. Zonder enige bijbedoelingen. Eerlijk oprecht. En dan mag je je toerekenen. Verder al wat beminnelijk is. Eigenlijk staat er voor het Grieks eigenlijk het woord al wat aangenaam is. Al wat welluidend is. Ook vertaald door prijzenswaardig. Al wat prijzenswaardig is. Al wat deugd heet en lof verdient. Waarachtig, rechtvaardig, zuiver, aangenaam. Welluidend, welklinkend, kortom, al wat deugd heet en lof verdient. Wat is dat voor een houding die wij ons mogen toerekenen door genade? Wat is dat voor een houding? Nou, dat anderen het heel prettig vinden om met jou om te gaan. Het heel prettig vinden om naar je te luisteren. Omdat je niet negatief bent ingesteld, maar positief bent ingesteld. Natuurlijk kan je de verborgenheden Gods uit Gods woord allemaal kennen. Natuurlijk kan je de geestelijke waarheden uit Gods woord allemaal kennen. Maar dat wil nog niet zeggen dat je aangenaam bent om naar te luisteren. Of dat het zo prettig is om met je om te gaan. Oh nee. Maar iemand die de vrede Gods in zijn hart heeft, die deze attitude heeft, die legt in alle rust die geestelijke waarheden aan de ander uit, als daar de gelegenheid voor is, die drinkt niks op. En hij zal nooit op een liefdeloze manier, of op een ruziemakende manier, of op een koude manier, een hardvochtige manier, en dat heb ik wel degelijk wel genoeg gezien en meegemaakt, over deze verborgenheden spreken. Nee, want hij spreekt vanuit de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat. Waardig, in overeenstemming met zijn roeping, met zuivere motieven, eerlijk en oprecht. En zo verkondigt hij de waarheid, als hij daar de gelegenheid voor krijgt, en bestrijdt hij de leugen, zonder hard te worden. Vers 9. Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn. Ja, dat is leren. Allereerst leren wat u geleerd en overgeleverd is. In de tweede plaats is het horen wat gij van mij gehoord hebt. In de derde plaats is het zien wat gij van mij gezien hebt. En in de laatste plaats is het dan doen. Breng dat in toepassing. Leren, horen en zien en doen. Nou, zien kunnen we niet, want zien, we hebben Paulus nog nooit gezien, maar we kunnen wel leren van wat hij leert en wat ons is overgeleverd. En we kunnen ook horen wat hij ons te zeggen heeft. En we kunnen ook in toepassing brengen, we kunnen ook doen, zoals hij deed. We kunnen kopiëren, we kunnen Paulus patroon, hè, zoals hij ons heeft laten zien dat hij Gods patroon is. Dat patroon kunnen we overtrekken in ons leven, dat kunnen we kopiëren, dat kunnen we overnemen, hè. Filippenzen 3 vers 17 eigenlijk. Hè? Wees alle mijn navolgers broeders en ziet op hen die even zo wandelen gelijk gij ons tot patroon hebt. Tot voorbeeld hebt. Je kan dat voorbeeld volgen van Paulus. Dat moet je doen. Hij zegt, breng dat in toepassing. Dus geleerd worden door de apostel Paulus. Onderwezen worden door de apostel Paulus. En horen en zien. Zijn houding en zijn gedrag bestuderen. Het kopiëren en het ook doen, in toepassing brengen en zo gaan lopen. Ik ben zo blij dat er iemand is, niet alleen Christus, die zo gewandeld heeft in zijn gezindheid, maar dat er ook mensen zijn, zoals Paulus, zoals Timotheus, zoals Epafroditus, die voor ons geschilderd worden, waar je kan zien hoe het dan werkt in de praktijk. Zo is het makkelijker voor mij te grijpen, om zo te jagen naar de prijs der roeping Gods. Veel mensen weten vaak niet hoe ze nou in de praktijk moeten jagen naar de prijs en roeping Gods. En dan vragen ze, wat moet ik dan precies doen? Wat moet ik nou precies doen om die prijs te behalen? Nou ja, Paulus die maakt het wel heel concreet voor ons, hè, in vers 9. Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn. Al deze dingen vloeien automatisch voort, zodra we weer door de Heer verzorgd zijn. Zodra wij in de gemeenschap met Christus zijn hersteld, zijn vrede we weer hebben, weer gevloeid is in ons hart. En we weer lopen op de loopbaan in die gezindheid van Christus. Waardig, rechtvaardig, zuiver, aangenaam, beminnelijk, deugdelijk, welluidend en prijzenswaardig. En wat is dan het gevolg automatisch? En de God des vredes zal met u zijn, zegt Paulus. Dat is toch wel bijzonder, hè? In vers 7, daar begint het bij. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Daar beginnen we met de vrede Gods. En in vers 9 eindigt het met de God des vredes. De God des vredes zal met u zijn. Allebei vrede. En eigenlijk, broers en zusters, is het een wisselwerking. Zie het maar als een cirkel. In de binnenkamer bij de Heer ontvang je de vrede Gods, als dat uit je leven is verdwenen. En als dat in je leven nu niet is, ga dan naar hem toe, vertel hem dan alles. Doe dan gewoon wat hier Paulus ook ons voordoet. Ga naar hem toe. Laat je verzorgen door de koos. Wat er ook in je leven is. Ga naar hem toe. Als heb je niks aan deze dag. Niks aan deze prediking. Ga tot Christus. En zorg dat je in zijn binnenkamer komt. Dat hij je verzorgt, dat hij je masseert, weet ik wat hij allemaal wegneemt. En dat je die vrede Gods die alle verstand erboven gaat, dat je die ontvangt. En dat je daarna gewoon het leven van alle dag instapt. En vanuit die vrede ga je dan waardig wandelen. Waardig. Wetende wie je bent, door genade geworden in Christus. Rechtvaardig. Zuiver. Aangenaam. Bemindelijk. Prijzenswaardig. Op die loopbaan. Als je dat doet, in de praktijk gaat brengen en zo naar jezelf gaat kijken, door het geloof, en dat accepteer je, dat zelf allemaal toerekent, wat gebeurt er dan? Nou, dan ga je vanzelf Paulus' voorbeeld volgen. Dan ga je met hem meelopen. Dan ga je Paulus' voorbeeld navolgen. Dan ga je hem imiteren. Dan ben je een imitator. Zoals het Grieks zegt. En dat moet je ook doen. Dan ga je jagen met Paulus op de loopbaan. Dan ga je, boep, 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 met elkaar. En dan loop je op de loopbaan naar de prijzenroeping Gods. En als je dat doet, dan doe je dat vanzelf in de gezindheid van Jezus Christus. Waardoor je zelf weer minder wordt. En Christus weer meer wordt in je leven. Hij gaat wassen in je leven. Waardoor je weer sterker wordt. Zodat je, omdat je nog sterker wordt, nog meer kan gaan jagen. Naar die prijs en roeping Gods. En als je dat helemaal doet, dan is de cirkel wel rond. Dan opeens ontdek je. Dat je, als je dat zo in toepassing brengt allemaal in de praktijk van je leven. Dat de God des vredes met je is. Waardoor je nog meer vrede ontvangt. In je hart. En je nog dieper getrokken wordt in de gemeenschap met God. En rust, innerlijke rust ontvangt. En dan wordt het een soort wisselwerking. Een soort ingaan en uitgaan. En weer ingaan en uitgaan. En je wordt eigenlijk steeds sterker. Met een atleet die geoefend is. Een marathon loop je niet, broeders en zussen. U kunt ze wel opgeven een marathon. Maar ik zal u even zeggen, u haalt het niet zo 1, 2, 3. Echt niet, moet je voor oefenen. Maar als je ingaat en uitgaat, dag in, dag uit, en je leeft zo met de Heer. Goh, dan word je geestelijk word je een superman. Echt waar. Je wordt zo sterk dat je die marathon lopen kan hoor. Echt, daar zorgt hij voor. Zo traint hij je. En dat wil hij graag. En zo is het een groeiend geloof. Een sterk worden in het geloof. Zo vorderen op de loopbaan des geloofs. Misschien denkt u, als je dat allemaal zo hoort, ach, dat wordt met mij nooit wat. Dat gaat me nooit lukken. En misschien dachten de Filippenzen dat ook weer over zichzelf, dat gaat ons nooit lukken. Daarom geeft Paulus nog twee voorbeelden. Een voorbeeld ten aanzien van zichzelf. Hoe dat nou in de praktijk bij hem gewoon werkt. Hoe dat jagen in de praktijk nou gewoon bij hem werkt in de gezindheid van Christus. Maar geeft allereerst ook het voorbeeld van de Filippenzen zelf. Van, kijk nou eens goed naar jezelf. Om hen als het ware te bemoedigen. Want Paulus die moet constateren dat zij zelf in de praktijk wel degelijk vorderen op de geestelijke loopbaan. Of ze nou van zichzelf willen geloven of niet. Maar hij begint met die Filippenzen. En geeft dat zij de gift die ze hem hebben gestuurd, hè, daar wijst hij dan op. Daar begint hij dan mee. Zeg, jullie hebben mij een gift gestuurd. Weet je dat nog wel? Vers 18. Nu is alles voldaan. En ik ben rijkelijk voorzien. Alles is aangezuiverd. Nu ik van Epafroditus het door u gezonden ontvangen heb. Een welriekend, een aangenaam, gode, welgevallig offer. En Paulus die vertelt dat hij er enorm blij mee is. Vers 10. Ik heb er mij ten zeerste over verblijd in de Heer. Dat gij nu eindelijk uw belangstelling in mij hebt kunnen verlevendigen, omdat gij wel belangstelling had, maar niet de gelegenheid. Waarom is hij nou zo ten zeerste verblijd? Over de hoogte van het bedrag misschien? Nee. Want Paulus die zorgde altijd ervoor dat hij eigenlijk financieel onafhankelijk was van de broeders en zusters. Hij verdiende zijn eigen brood. Het laatste wat hij wilde was dat iemand zou denken dat het hem om de gift en de gaven te doen zou zijn. Hoewel het natuurlijk best wel Gods regel is dat dat zo zou moeten eigenlijk. Hè? Nooit vergeten, 1 Korinthe 9. 1 Korinthe 9. Verzelf. 1 Korinthe 9 verzelf. Indien wij het zijn die voor u het geestelijke gezaaid hebben. Nou ja, Paulus inderdaad met zijn mededienstknechten, die hebben het geestelijke gezaaid, het woord Gods gezaaid. In al die samenkomsten. Is het dan te veel, Corinthiërs, dat wij van u het stoffelijke zouden oogsten? Gewoon stoffelijke dingen. Indien anderen deel hebben aan de bevoegdheid over u, wij niet veel meer? Doch wij hebben van deze bevoegdheid geen gebruik gemaakt. Maar wij verdragen alles om geen hindernis voor het evangelie van Christus op te werpen. Weet gij niet dat zij die in het heiligdom de dienst verrichten van het heiligdom eten, en zij die het altaar bedienen, hun deel ontvangen van het altaar? Zo heeft de Heere ook voor de verkondigers van het evangelie de regel gesteld, welke regel? Dat zij van het evangelie leven. Ik voor mij heb hiervan echter niet het minste gebruik gemaakt. En dan gaat hij daar nog over door in hoofdstuk 9. Je kan ook andere teksten erbij lezen. Ja, eigenlijk had hij van het evangelie mogen leven. Maar hij wilde geen hindernis voor het evangelie opwerpen. En hij voorzag in zijn eigen onderhoud. Hij heeft hier van die bevoegdheid geen gebruik gemaakt, want hij wilde niemand tot last zijn. Waarom was Paulus dan zo blij met deze gift? Nou, omdat het een blijk was van geestelijke groei en geestelijk inzicht van de Filippenzen. Het was een blijk van verbondenheid van hen met de bediening van Paulus. Dat ze oog hadden voor zijn apostelschap. Dat ze zich met hem verbonden voelden, met die bediening van de verborgenheid. Dat ze als het ware ook meelijden met dat lijden wat hij te verduren kreeg. De verdrukking die hij te verduren kreeg. En hij sprak eigenlijk uit de erkenning van zijn apostelschap, die zo bestreden werd. Het erkennen dat hij Gods gegeven patroon, Gods gegeven voorbeeld was in de praktijk van het leven, van de gezindheid van Christus. En zo kregen deze Filippenzen, daarom was hij blij, op deze manier kregen die Filippenzen door die gift, door die verbintenis die ze met hem aangingen, kregen ze deel aan Paulus' verdrukking. Deel aan zijn lijden, wat eigenlijk niet zijn lijden was, maar Christus' lijden was. Want hij leed om zijn naams wil, en wij lijden ook om zijn naams wil. Zo kregen ze gemeenschap met Christus' lijden, vers 14. Toch hebt gij er goed aan gedaan te delen in mijn verdrukking. Gij weet het zelf ook wel, Filippenzen. In het begin van mijn evangelieprediking, toen ik uit Macedonië vertrok, heeft geen enkele gemeente met mij in rekening van uitgaven en ontvangst gestaan dan gij alleen. Want ook Thessalonica hebt gij mij een en andermaal ondersteuning gezonden. Niet dat het mij om de gave te doen zou zijn, maar het is mij te doen om de opbrengst, die als een tegoed op uw rekening aangroeit. En daarom is Paulus zo blij. Niet om de gave aan zich, maar omdat het duidt op groei, duidt op verbondenheid, duidt op het delen in de verdrukking. En dat is eigenlijk de praktische openbaring van de gezindheid van Christus, hè, die ze aan de dag legde. Ja, zo win je Christus. Zo win je de prijs. Zo loop je hemelse bankrekening torenhoog op. En pas op, hè, er zit een wisselwerking in. Hè? In vers 18 zegt hij: nu is alles voldaan en ben ik rijkelijk voorzien. Alles is aangezuiverd nu ik van Epaphroditus het door u gezonden ontvangen heb, een welriekend en aangenaam goden welgevallig offer. Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. Dat is een wisselwerking. Ik ben rijkelijk voorzien. door een welluidende, aangename, goden welgevallig offer. Mijn God zal u heerlijk voorzien. Ik ben rijkelijk voorzien, mijn God zal u rijkelijk voorzien. Dat is de wisselwerking. U beloont mij, hij beloont u. Je geeft iets aan de Heer, en wat doet de Heer? Die houdt dat nooit voor zichzelf, hij geeft het driedubbel aan je terug. Ik werk zelf bij een bank, hè, dat weet u wel. Maar ik wil er wel één ding zeggen. Ik ken geen bank op aarde die aan het eind van de looptijd, aan het eind van de looptijd hoor, zoveel dividend geeft, zoveel rente geeft, als de bank in de hemel. De bank van Jezus Christus. En we hebben allemaal een rekening daar. Hè? We zijn allemaal opgeschreven daar in het boek des levens. En als je in de gezindheid van Christus wandelt. Oh ja. En zo handel je en zo wandel je. Met zuivere bedoelingen. Aangenaam en beminnelijk en welluidend. Ja, dan loopt die bankrekening enorm op. Die prijs die uiteindelijk uitgekeerd zal worden. De prijs der roeping Gods. Hè, die boven wordt uitgekeerd, die prijs. Is een prijs. Moeders en zusters, als we dat zouden zien, kunnen zien, als we dat zouden beseffen, ik denk dat wij hier allemaal ter plekke van ons stoel zouden vallen. Want die prijs is enorm. Weet u waarom? Nou, omdat er in vers 19 staat dat het is naar zijn rijkdom. Die prijs is naar zijn rijkdom. Die prijs is niet uit zijn rijkdom. Als dat zo zou staan in Filippenzen 4 vers 19, dat de Heer in al onze behoeften naar uit zijn rijkdom heerlijk zal voorzien in Christus Jezus, ja, dan weten we niet of die prijs wel zo groot zou zijn. Bijvoorbeeld, als een miljardair, lees een miljonair, maar een miljardair, als die uit zijn rijkdom u of mij iets zou geven, dan zou die een duppie kunnen geven. Alsjeblieft, of een kwartje kunnen geven. Of we doen iets en zegt, nou een heitje voor een karweitje, alsjeblieft. Toch? Dan geeft hij uit zijn rijkdom. Maar als een miljardair moet geven naar zijn rijkdom, in overeenstemming met zijn rijkdom, nou dan kan je klompen aanvoelen, dan is dat geen kwartje meer. Want hij moet het geven naar zijn rijkdom. Dan is het enorm. En hier hebben we te maken niet eens met een miljardair. We hebben hier te maken met de God van hemel en aarde. Die zo goedentieren is. Die zo edelmoedig is. Die zo gul is. Die zo vrijgevig is. Dat hij naar zijn rijkdom in al onze behoeften heerlijk zal voorzien. Christus zei het ons al. Hè? Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. En we hebben broeders en zusters te maken met een hemelse vader. Wiens rijkdom ons bevattingsvermogen verre te boven gaat. Dus die prijzenroeping Gods. Die kroon en alles wat daarmee verbonden is, is enorm. En waarom is dat eenvoudigweg enorm? Omdat die prijs natuurlijk, broeders en zusters, dat mogen we nooit vergeten. Die prijs, die moet je niet aards opvatten. Dat moet je niet zien als een geldprijs. Dat moet je niet opvatten met een aardse gezindheid. Ook al wordt het ons met allerlei aardse voorbeelden verduidelijkt. Die prijs is Christus zelf. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven. En hou het voor vuilnis. Opdat ik wat mogen winnen. Wat is die prijs? Omdat ik Christus mag winnen. Christus is de prijs. Het leven is mij Christus. En sterven gewin. Wat wint hij? Hij wint Christus. Om hem te kennen. Hem kennen. En de kracht zijner opstanding. En gemeenschap aan zijn lijden. Of ik mag komen, hè, gelijkvormig aan zijn dood, mogen komen tot die uitopstanding uit de doden. Ik jaag naar het doel. Om de prijzenroeping Gods die boven is. Waar boven? Staat erachter hoor. In Christus Jezus. Christus is de prijs. Als laatste zien we nog hoe Paulus zelf in de praktijk van het leven jaagt naar die prijs. Jaagt naar Christus, de prijs en roeping Gods, die in Christus gevonden wordt. In Filippenzen 4, vers 11. Filippenzen 4, vers 11. Niet dat ik dit zeg, al zou ik gebrek lijden, want ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Ik weet wat armoede is, en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ja, Paulus laat ons hier zien en hij laat de Filippenzen zien hoe je volkomen onafhankelijk van de omstandigheden het spoor des geloofs kunt blijven houden. Gewoon door kunt lopen op die loopbaan. Met een onverstoorbare vrede Gods in je hart. Ten alle tijden verblijd in de Heer. En Paulus zegt hier in vers 11, want ik heb geleerd. De apostel had het geleerd. En had het niet geleerd uit een boek. Of een brochure. Dat kan je alleen maar leren in de praktijk van het leven. In de praktijk van Gods leerschool. Op de loopbaan des geloofs zelf. We moeten wel een beetje oppassen hoor met de vertaling van vers 11. Hier staat in de NBG niet dat ik dit zeg, al zou ik gebrek lijden, want ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Nou, dat staat er eigenlijk niet. Paulus heeft niet geleerd genoegen te nemen met de omstandigheden. Paulus heeft niet geleerd content te zijn met de omstandigheden. Paulus heeft niet geleerd om tevreden te zijn met de omstandigheden. Hij was ongetwijfeld, net zoals wij allemaal, af en toe helemaal niet zo content met die omstandigheden. Dat zegt het Grieks ook helemaal niet. Maar het Grieks zegt dat hij wat heeft geleerd? Dat hij heeft geleerd om onafhankelijk te zijn in de omstandigheden. Hij neemt geen genoegen met. Hij is niet tevreden met de omstandigheden, maar hij is onafhankelijk in de omstandigheden. Ondanks de omstandigheden. En dat betekent dat je door de omstandigheden je niet onder de voet laat lopen. Dat je door de omstandigheden niet overmand wordt. Dat je door die omstandigheden niet bedolven wordt en ten onder gaat. En wat was dan Paulus' geheim daarvan? Dat hij onafhankelijk in de omstandigheden steeds was. Vers 13. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Hij stelde zijn vertrouwen niet op eigen vlees. Hij zei als mensen als u denkt dat als je op eigen vlees moet vertrouwen. Nou, dat dacht ik in mijn leven nog meer. Maar daar ben ik achter gekomen. Nee, hij vertrouwde niet op eigen vlees. Waar vertrouwde hij op? Op de Heere. De Heere is nabij. De coach is nabij. En hij helpt ons voorwaarts. Hij verzorgt ons. Hij neemt die zorgen in feite van ons af. Hij verbindt onze wonden. En hij geeft ons kracht. Hij geeft ons geestelijke moed. Hij geeft voedsel. Hij geeft leeftocht van het woord van God. Hij geeft ons uiteindelijk zijn vrede. Mijn vrede laat ik u. Mijn rust, mijn kalmte. Daar kan je waardig mee gaan wandelen. En rechtvaardig zijn. En zuiver zijn in je bedoelingen. Oprecht en eerlijk wandelen. En als wij twijfelen, zegt Paulus. Dan zegt hij eigenlijk, ach als je twijfelt. Ach, twijfel niet joh. Je haalt het. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Wees nou niet bezorgd over die prijs of je Christus zal winnen. Je zal hem winnen. Hij heeft je lief. Zie nou maar op hem. En daarom kan hij eindigen. Helemaal het eind. In vers 23. De genade van de Heere Jezus Christus zij met uw geest. Paulus leerde dat die genade. Dat die genade van de Heere Jezus Christus. Genoeg is. In alle omstandigheden. In 2 Korinthe 12 vers 9. Daar zegt hij. En hij, dat is Christus. heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. En eigenlijk is dat Filippenzen in een notendopje. Wil ik groeien in het geloof, dan moet ik minder worden. Wil ik geestelijk krachtig zijn en krachtig voorwaarts gaan, ja, dan moet ik zwak worden. Heb ik er alles voor over voor die kroon, ja? Nou, dan ligt daar het kruis. Want zonder kruis geen kroon. De weg van de vernedering is de weg van de verhoging, hebben we geleerd in Filippenzen. En als ik Christus wil winnen, dan zal ik mijzelf verliezen. Zijn genade is genoeg. Genade, niet alleen om in hem te geloven, maar genade om ook met hem te lijden. En als die genade je wordt verleend om gemeenschap te hebben aan zijn lijden, dan is dat ook om gemeenschap te hebben aan zijn verhoging. Opdat ik hem mag kennen. De kracht van zijn opstanding. En gemeenschap mag hebben aan zijn lijden. En zo gemeenschap mag hebben aan zijn opstanding uit de doden. Amen.